Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we samen uit Psalm 46. Waar de prediking van morgen mag gaan over Jacob bij Bethel. Psalm 46 en daarvan het vierde vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren, de Heer, de God van Jacob zaad, is ons een burcht en toeverlaat. Psalm 46, het vierde vers. Zingen we in antwoord op de Heilige Wet des Heren uit Psalm 130. En daarvan het tweede vers. Zo gij in terecht wilt treden, o Heer, en ga de slaan. Ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130. En daarvan het tweede vers. Dan stellen we ons nu samen onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. En dan lees ik u de wet des Heren, zoals wij deze ten tweede male vinden opgetekend in Deuteronomium 5. Waar de Heere zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog en dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heiligt gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want ge zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest bent, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan, en gij zult geen overspel doen, en gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, en zult u niet laten gelusten uw naaste huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Openen de Heilige Schrift bij het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, en lezen daarvan het 28e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 22. Genesis 28, vanaf vers 10. Tevens dan stoffen onze overdenking voor vanmorgen. Jacob dan toog uit van Berseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte. Want de zon was ondergegaan en hij nam van de stenen van die plaats en maakte zijn hoofd peluw en legde zich te slapen te diezelfde plaats. En hij droomde. Ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakt, en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neer. Ziet, de Heere stond op dezelfde en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof van de aarde, en ge zult uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts. En noordwaarts en zuidwaarts, en in u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waarheen ge trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. En toen u Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij: gewisselijk is de Heere aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei: hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort van de hemel. Toen stond Jacob des morgens vroeg op, en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam van die plaats Bethel, daar toch de naam die stad tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende: wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize van mijn vader in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij me geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We willen samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in gebed, en daarbij ook voorbeden doen voor de heer A. van Huizen uit de Breenstraat, die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen, en mevrouw Moerkerk van de Linde, die deze week zal worden opgenomen, eveneens voor de andere zieken thuis en in het ziekenhuis. En gisteren werd bij de familie Verduin-Tanis, Hogepad 65, een dochtertje geboren, Krijntje Neeltje, met als roepnaam Christa. Zoeken we samen de Heere in het gebed. Lieve Heere, als gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zou dan bestaan? Dan zou er geen genade zijn, als genade verdiend moest worden. Dan zou het nooit meer wat worden met hen die verloren liggen in schuld. Dan zou het een afgesneden zaak zijn met hen in wie leven u verschenen bent. Maar wat is de wonder van uw ontfermende liefde, o Heere, zoals ook Jacob opzoekt, en waar u zo vertrouwelijk tot hem komt als de God van Abraham en de God van Isaac, om hem te verklaren: ik ben ook uw God. O Heere, wat is dat groot en ondoorgrondelijk, dat geen de Zoon van uw welbehagen u wilt ontfermen over armen en ellendigen. En daarop hebt ge ons verwachting gegeven aan het begin van deze dienst, waar het mocht worden uitgezegd: genade zij u en vrede. En waar gij de drie-enige God ons gegroet hebt, opdat wij uw uitgebreide armen zouden ontdekken om daarin te vluchten. En daar bidden we u nu om, Heere. Want dan kan het met ons net eender zijn als met Jacob, en nog minder dan dat, als we buiten dat leven der genade staan, wel gekomen zijn naar uw huis, maar niet verwacht hebben dat hier de hemel zal opengaan. Maar ook na ontvangen genade, als we weggezonken zijn in mistroostigheid, en misschien zo onder de golven zitten, dat we met Asaf zouden willen vragen: Zou de Allerhoogste niet gedenken aan mijn ellendig lot? Zou God mij vergeten zijn? Dan kunnen we ook opgaan, gewoon uit trouw, omdat we het gewend zijn, maar zonder verwachting. Maar nu bent u die God van Jacob. O Heere, zo roepen we u aan. Men wil het wonderlijk wel maken vanmorgen. Dat mensen die u niet kennen, jongeren en ouderen, ervaren dat ze in dat gericht van u niet kunnen bestaan. En dat ze buiten dat leven der genade staan om u aan te roepen in uw beloften. In die waarachtigheid van de eed, weer in dat ge geen lust hebt in de dood van de zondaar. Heere, maak het wonderlijk wel. Maar gedenk ook aan hen die betere tijden gekend hebben dan waar ze momenteel in verkeren. Die misschien voortgejaagd worden en met Jacob onder een blote hemel liggen. En dat het al zo lang geleden is dat uw woord levend en krachtig doordrong tot in het binnenste van hen. Dat ze het mochten ervaren. Dit is een huis Gods. Dit is de plaats zijner inwoning. O Heere, wil dan vanmorgen onder de bediening van het woord wonderen werken. Dat die blote hemel mag worden tot een geopende hemel. Ach Heere, gekend ons. Wat kunnen we ook neerzitten dat we u niet missen kunnen. Omdat ge zelf onze hart hebt aangeraakt met de vrezen van uw naam. Maar dat we bij de puinhopen van ons leven zitten in ons gezin. Of die zwarte bladzij in ons leven. En dat we ingezonken en neergezonken zijn. Ik heb er geen recht op die vergeving der zonden en die vrijheid. Ik heb verdiend om onder het juk door te gaan. En onder het juk te blijven tot aan het einde van mijn leven. Heere, zoek die nou vanmorgen ook eens op. En dat het geheim geproefd mag worden dat gij op ons afkomt. Niet vanwege onze waardigheid, maar dat ge komt. Uit loutere goedheid, uit een eeuwig welbehagen. Om uzelf te verheerlijken en vergeving der zonden. De vrede te schenken in het hart en het geweten reinigend. In het bloed van Christus enkel en alleen omwille van uw lieve Zoon, Heere, wil eens doorbreken. Opdat onze mond uw naam de eer mag geven. Opdat uw ingewanden mogen horen rommelen van barmhartigheid. En op deze plaats het mogen uitroepen een poorte des hemels. Heere, wees in ons midden en verheerlijk uzelf. In het spreken en in luisteren, we komen tot u met alles wat ons drukt. Ach, de weduwe en de weduwnare hier in dat heimwee. Wat zijn sommige harten toch getekend door de slagen in dit leven. Een kind dat aan u moest worden teruggegeven, ach Heere, niets is voor u verborgen. En dan weet hoe dat heimwee zingen kan in het hart. En dat het daar schrijnt, och Heere, u bent toch die God, die dat volk doet voortgaan van kracht tot kracht, die bemoedigt, vertroost, meer dan een moeder, kom nou genadiglijk over, Heere, om uw eigen goede tierenheid als een olie uit te storten over de wonden van het hart. We dragen aan u op de zieken. U kent ze alle, Heere, thuis in het ziekenhuis. We gedenken ook, de heer Van Huizen die is opgenomen. En mevrouw Moerkerk die opnieuw moet worden opgenomen. Heere, nou ligt dat niet in het ziekenhuis klaar. Dat we het daar goed mogen hebben. Maar u kunt het wel zo wonderlijk wel maken, ongedacht. Dat het ook daar mag zijn een poorte des hemels. Aan het eind van al onze krachten, te midden van al onze angsten, dat alles mag wegvallen. En dat het oog op u gevestigd mag zijn. En dat we van u geen kwaad meer kunnen denken, maar u mogen billigen en rechtvaardigen, maar ook mogen proeven dat het is een vaderlijke kastijding. Tot enige verbinding aan u, opdat we zouden leren, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wilt u zo de zieken goed en nabij zijn, en het wonderlijk welmaken. We dragen ook aan u op het echtpaar verduimd Danes, waar u opnieuw de zegen gegeven hebt van de kinderzegen. Ach, Heere, wilt u geven dat ook deze dochter mag opgroeien in de vrezen van uw naam. Ge kent ons alle, Heere, onze kinderen. Wil die harten aanraken. Wij kunnen ze niet vernieuwen. We hebben te doen wat we kunnen. Maar die harten vernieuwen, dat is uw werk. Het staat toch op hun voorhoofd, o Heere, dat gij de God van ons wilt zijn en van ons zaad. Trek de kinderen en ze zullen u nalopen. En zo leggen we alles voor u neer. En we bidden u, wees zo rijkelijk in ons midden, dat ons hart en onze mond u de eer mag geven. Gedenk ons in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil uit genade. Amen. De dienst erop verander van harte in uw liefde aanbevolen. De eerste collecte voor de diaconie. De tweede en de derde voor de kerkvoogdij. We willen samen zingen van het geheim van die engelen. Met psalm 91 en daarvan het vijfde en zesde vers, ik steun op God me toeverlaat. En ook het zesde vers, zullen u Gods gunst genoot. Naar het hoogste welbehagen, opdat gaan geen steen u stoot. Op hun handen dragen 91 de versen 5 en 6. In Bethel wordt door Gods ontferming ten eerste de toegang van zijn huis geopend. En ten tweede de belofte van zijn huis gegeven. En ten derde de vreugde van zijn huis genoten. In Bethel wordt door Gods ontferming de toegang van zijn huis geopend. De belofte van zijn huis gegeven. En ten derde de vreugde van zijn huis genoten. Dus ten eerste de toegang van zijn huis geopend. De gemeente, jongens en meisjes, de geschiedenis van de droom van Jacob te Bethel is ons allen bekend. Jacob moet vluchten vanwege de haat van Esau. En zo komen we hem tegen de avond, terwijl hij juist in het vlakke veld zijn jas over een steen doet om dat maar te gebruiken als hoofdkus. Om daar te slapen. En daar ligt hij moederziel alleen onder de blote hemel. Ja, je moet toch wat als het donker wordt. En de eerste uren is hij nog niet op de plaats waar hij wezen moet. Integendeel, hij staat nog maar aan het begin van een voetreis van 800 kilometer. Hij heeft onderweg heel wat om over na te denken. De ene gedachte jaagt na de andere door zijn hoofd. Hij voelt nog de handen van zijn vader op zijn hoofd. En hij hoort nog de woorden van dat eerstgeboorterecht van die zeeg. Maar de realiteit schijnt momenteel gans anders te zijn dan wat God hem heeft toegezegd. Als erfgenaam van de beloften, want zo mocht hij toch zijn onder die zegenende handen, als erfgenaam van de beloften moet hij nou heel de erfenis achterlaten in de hoede van Esau. Terwijl hij de gezegende op dit ogenblik van God en mensen verlaten scheen te zijn. Hij is een ellendige balling geworden. Aan de ene kant weet hij zeker dat die zegen voor hem bestemd was, niet vanwege zijn handigheid. Maar de Heere had dat al jaren geleden tegen zijn moeder gezegd. De meerdere zal de mindere dienen. En hij heeft ook voor het aangezicht van God Esau met een eed laten zweren dat hij afstand deed van dat eerstgeboorterecht. Waarom? Omdat bij dat eerstgeboorterecht hoorde het recht om het altaar voor de Heere te laten branden. En één ding wist hij zeker, dat als dat werd toevertrouwd aan Esau, zou dat altaar uitdoof. Dat weet hij allemaal zeker. Ja, en toch gaat het ook door zijn hoofd, jongen, het was niet de weg om dat te doen met die geit te vellen. Ben je de Heere nou niet voor geweest en heb je hem nou niet voor de voeten gelopen? Hij had toch dat voorstel van zijn moeder moeten afwijzen. Ja, maar dan was het misschien verkeerd gegaan en wat dan? Ach, u kent dat wel. Zo zullen in Jacobs denken en in zijn hart vrede en onrust, licht en duisternis elkaar hebben afgewisseld, naarmate het recht en het onrecht hem voor de geest kwamen. Zie, Jacob valt in slaap. Maar wat gebeurt daar? O, terwijl daar ver weg, zo stel ik me dat voor, een moeder, maar van de ene kant op de andere draait. En zich zorgen maakt over de jongen, waar zal die nou wezen? En zal die wel een plekje gevonden hebben? En zullen de wilde dieren niet bij hem kunnen? En terwijl daar een moeder licht te woelen. Is het ineens die hemelse vader die zich ontfermt over die arme balie? De Heer komt hem tegemoet op het juiste ogenblik. Want van iedereen verlaten ligt hij onder de blote hemel ten prooi aan de wilde dieren. En de eerste, de beste struikrover kan hem de keel afsnijden. Nu in die nood komt de Heer hem opzoeken. Om zijn last te verlichten. Om zijn hand vaderlijk op zijn leven en op zijn schouder te leggen. De Heere komt om van die blote hemel een geopende hemel te maken. Hij laat hem niet vertrekken ver naar het buitenland zonder zich aan hem te openbaren. En zonder de belofte van Isaacs zegen te bevestigen en te verzegelen opdat die vorst der duisternis, ach, die ons zo aanvalt in onze onwaardigheid, in dat op zich geen vat op hem zal hebben. Welke deuren er op aarde nu ook voor hem gesloten zijn. Door die hemelse vader worden de poorten van de hemel voor hem opengezegd. Ja, maar zegt iemand die zonde dan. Inderdaad, er stapt de Heer niet overheen. Er stapt de Heer niet overheen. Maar de Heer gaat wel voorbij aan ons vonnis. Dat Jacob deze genade niet verdiend heeft. De Heere komt nu niet omwille van de waardigheid van Jacob. Maar de Heere daalt neer vanwege zijn eigen naam en vanwege de belofte die hij gegeven heeft aan Abraham en aan Isaac. De Heere doet het omwille van zijn eigen heilige naam. En bovendien wijst Calvijn ons erop dat we er wel op moeten letten. Dat het in al dat gewriemel van Jacob en Rebecca het hen wel begonnen was om de vervulling van Gods belofte. Wat dat betreft zou ik willen dat wij allemaal zo met die doodbelofte bezig waren. Was dan maar met geit te vellen. Want hun intentie is het woord van God dat gesproken is. Dat zal moeten geschieden. Dat is het eerste wat er gezegd moet worden, gemeente. Maar daarna is het waar, hoor. Dat die handigheid die ze hebben toegepast, al kan ik het zo goed begrijpen vanuit mijn mens zijn. Maar die handigheid die zij hebben toegepast is alleen ontsproten aan het ongeloof. En daar stapt de Heer niet overheen. Al die handigheid gaat de Heer hem afleren, straks bij Pniel. Want dan zal hij dat land binnengaan als erfgenaam niet met zijn handigheid. Dan probeert hij het weer, maar dan gaat de Heer het hem afleren. Om hem in zijn heup te grijpen en zijn kracht te breken. En zijn naam te laten zeggen. Jacob Hielelichter, om alleen met Gods belofte dat land der belofte binnen te gaan. Ja, de Heer stapt nergens overheen. De Heer kan wel eens wat in je leven laten zitten, maar komt hij later op terug om het af te leren. Dan komt hij ons tegen bij Pniel. De Heere stapt er dus niet overheen. De Heere zegt ook niet hier onder die blote hemel, Jacob, jochie, ga nou maar terug naar huis. Nee, hij zal wel die reis moeten maken ver weg naar dat vreemde land. Hij moet de reis omgekeerd aan Abraham maken. Maar de Heere laat hem niet gaan als een verworpene. Integendeel, de Heere komt genadig over. Om zijn belofte uit te tekenen en zijn belofte te verzegelen. Om hem zo de reis te laten maken. Onder de zegen van genade, van zijn trouw en van zijn bescherming. En zo ligt dat nou in het leven van al zijn kinderen. Dat meekomen, dat overkomen. Van de Heer is God zij dank niet afhankelijk van mijn waardigheid. Al stapt de Heer nergens overheen, de Heer stapt wel op ons af. En daar hebt u het geheim van het leven der genade. Dan is hij toch weer de eerste die komt opzoeken. Om zijn genade en zijn trouw te openbaren. Let maar op hetgeen de Heer Jacob laat dromen. Hij ziet in zijn droom een ladder, of liever gezegd een massieve trap. Dat woord wordt in het Hebreeuws gebruikt. Een trap zoals ze die hadden bij de duurdere huizen van de rijksten en ook bij de paleizen van de vorsten. Een massieve, statige trap die ging naar de bovenverdieping waar de familie geregeld verkeerde om verkoeling te hebben. Vandaar ook zo'n huistrap, vandaar dat Jacob ook komt tot de uitroep, dit is een huis Gods. En langs deze trap ziet Jacob engelen op en neer gaan. Wellicht menen wij dat de aanduiding net andersom is. Ze dalen neer en ze gaan omhoog. Maar toch staat het er niet zo. Er staat in vers 12, lees maar mee. En ziet aan het einde de engelen Gods klommen daarbij. Op en neer. Waarom staat het er nou zo? Engelen komen toch uit de hemel vandaan. Weet u waarom het er nou zo staat? Om Jacob te laten zien dat die engelen, al had hij het niet in de gaten, al lang bij hem waren. En dat die engelen hem op zijn weg bewaren, dat ze de trap op gaan naar de Here toe. Om de Here te vertellen hoe of het met hem is. En dat geldt niet alleen Jacob. Want dan zouden we vanmorgen denken, dat is nou een groot in de genade. Nee, weet je wat nou het wonder is? De Heer Jezus zegt, dat geldt nou van de kleinen in de genade. Daarom zegt hij ook, wee u, dat ge niet één van deze kleine erger. Want hun engelen zien altijd het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Dat is het geheim van het koninkrijk der hemelen. Daar gaan die engelen om aan God te vertellen. Dat heeft de Heere niet nodig, maar de Heere spreekt zo. Om ons in ons zwakke geloof te hulp te komen. Die engelen gaan aan God vertellen alles wat er aan de hand is. En daarna komen ze weer naar beneden om het bevel van God tot uitvoering te brengen. Het is in dat hof der hoven een komen en gaan van de bode. Wat een vertroostend gezicht voor Jacob. Hij ligt niet onder een blote hemel, dat gevoel had hij. Maar hij ligt onder een geopende hemel. Hij kan alleen zijn en soms zien op hetgeen voor ogen is en dan denken daar niemand zorgde voor zijn ziel. Maar de Heere laat hem nou geestelijk zien. En dan laat hij hem zien dat hij duizenden ontelbare handen heeft om hem te hulp te komen. En dat hij geen ogenblik hem uit het oog verliest. Wat een wonder. De engelen worden uitgezonden om hem op zijn weg te bevrijden. Zien dat niets van zijn weg voor God verborgen is. Ach, geliefden, en dat geldt nou alle die de Heere vrezen. De Heere betuigt in zijn woord dat we met huid en haar ter harte gaan. En dat niets van onze weg voor hem verborgen is, wat zijn we toch een tobbers vaak, hè? Nou heeft hij betuigd en verzegeld dat hij alle kwaad van ons weren zou of ten onze beste keren zou. Ook al is die weg krom en al is die weg donker, de engelen Gods gaan op en neer. Ze zullen al zijn kinderen op de weg bevrijden. Zo mag de vrucht zijn, de wetenschap dat onder de trouwe hoede Gods mijn leven veilig is. Een Calvijn trekt dan deze trap, deze ladder door naar Christus. Dat zou ik zo niet durven doen. Wat een andere zaak is. Het is alleen om Christus en het is alleen door Christus. Dat de engelen Gods worden uitgezonden ten dienste dergene die zalig wordt. Het is omdat hij daar in het dodelijkst tijdsgewricht de legioenen uit de hemel niet te hulp heeft geroepen dat hij ze mag uitzenden. Ten onze dienst. Dat ze tot onze zaligheid en hulp gereed staan. Christus haalt dan ook deze tekst aan tegenover Nathanael. Van nu aan zult ge de hemel zien geopend. En de engelen Gods opklimmende, dezelfde volgorde, opklimmende, nederdalende op de Zoon des Mens. En in die zin mag de trap worden doorgetrokken naar Christus.
Er is geen bediening der verzoening. En er is geen dienst der engelen aan de kinderen Gods. Buiten Christus om, o geliefde, dat dat nou helder voor ons mag staan. En daarom heeft de reformatie ook geen aparte bijzondere engelenleer ontwikkeld. Zoals in de Rooms-Katholieke kerk. Want uiteindelijk gaat het om Christus. Dat moet je niet hebben van een beschermengel, maar van Christus. Hij is de toegang tot de Vader. En hij heeft die toegang gebaand door zichzelf. De toegang naar dat vaderhuis te laten afsluiten. In de uren der verzoeking. En daarom kan de Heere nu voor het eerst en bij vernieuwing zich over ons ontfermen om zijnentwil. Kijk, en zo is het omwille van Christus. Dat deze belofte wordt uitgetekend bij Jacob in de droom. En dan zegt hij, ja, dat zou ik ook wel eens willen hebben. Nou, de Heere doet het bij ons dan met de bediening van de sacramenten. Om het uit te tekenen in brood en wijn. Dat de Heere Jacob en al de zijnen in de gaten houdt en onderhoudt. Dat wil de Heere nou laten zien. Opdat alle die de verschijning van Christus hebben lief gekregen in die rust zouden verder trekken. Wie hij in genade heeft aangenomen, die is zijn gunsteling, op wie hij in genade wil zien. Maar gelukkig boelt Jacob het niet alleen te doen met die droom, met een paar beelden. Want in Bethel wordt door Gods ontferming ten tweede de belofte van zijn huis gegeven. Bovenaan die trap verschijnt ineens de Heere om tot Jacob te spreken. Dan leest u maar mee in vers 13. En ziet, de Heere stond op dezelfde en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gelicht te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. Gelukkig, de Heere gaat spreken. Want terecht zegt Johannes Calvijn in zijn commentaar dat verschijningen waarbij geen woord wordt gesproken ons koud laat. Dat woord, dat is de kern der zaak. Anders krijgen we plaatjes zonder tekst en dan vervallen we zo in de Rooms-Katholieke eredienst. En daarom gaat het bij alle dingen ook hier in onze gemeente bij de viering van de sacramenten om het woord. De eerste vraag is dan ook, er is niet een gebeuren zoals bij de viering van het heilige avondmaal een beetje mystiek, maar die vraag gaat eraan vooraf. Mensen, wat is dat woord van God nou voor u in uw leven? Zegt u er nou, hebt u er nou van harte amen op leren zeggen, als dat woord van God u veroordeelt, en als dat woord van God niets van ons overlaat, van onze godsdienst niet, het voor de mollen en de vledermuizen werpt, buigt u dan mee met die moordenaar, en gaat het dan in de bediening der verzoening om ons? Hebben we mishagen aan onszelf vanwege onze zonde? Dat is de eerste vraag. Dan is het ook dat woord. En in het bijzonder Gods belofte. Die in ons hart hoop en verwachting gewekt hebben. Hoop en verwachting op de Heer. En hoop en verwachting van de Heer. Kijk, dat wil nou de Heere hier Jacob onderwijzen met zijn woord. Opdat Jacob niet alleen zal weten door een droom dat de Heer hem de poorten van zijn huis opent. Maar ook de belofte van zijn huis schenkt. Let hem maar op hoe de Heere tot Jacob komt. Als de God van Abraham en Isaac, trouwens, let u daar eens op. Wat is dat een wonder, hè? De God van Jacob. De God van Abraham. De God van Isaac. Proeft u het vertrouwelijke. Dat nou die eeuwige, die heilige God zijn naam genoemd wil hebben in één naam met onze naam. De God. Van Abraham. En zo komt de Heere bevestigen dat hij nou ook die God van Jacob wil zijn. En wat zegt de Heere dan? Dan zegt de Heere drie dingen. In de eerste plaats, het land waarop gij ligt te slapen, vers 13, zal ik aan u geven, aan uw zaad. De tweede belofte is
En uw zaad zal wezen, vers 14, als het stof van de aarde, ge zult uitbreken in menigte. En ten derde, aan het einde van vers 14, en in u en uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Als we goed luisteren, dan horen we daar de drie elementen terugkeren van Gods verbond met Abraham. Ten eerste dat land. En ten tweede, uw zaad zal zijn als de sterren en als het zand van de zee, dus de uitbreiding van het geslacht wat de Heer tegen Abraham gezegd heeft. En ten derde, dat in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Met andere woorden, wat God nou aan Abraham beloofd heeft, dat draagt hij over op zijn kleinzoon. En let daar nou eens op. Neemt u nou alleen eens die belofte van het land, want hoe werkt dat nou in het leven van het geloof met Gods belofte? Neem nou eens die belofte van het land. De Heer zegt tegen Jacob, dat land waarop je nou als een balling ligt te slapen, dat zal ik aan je schenken als een machtige heer. Let er eens op, hoezo? Mensen, dat staat toch loodrecht op onze waarneming. Dat staat toch loodrecht op de omstandigheden waarin je je bevindt? Wilt u het eens opmerken? Want menigeen topt in zijn geestelijk leven met de gedachte, wat is nou de zekerheid van het geloof? Wanneer mag je die belofte van God nou geloven? Wel, menigeen heeft de gedachte en het gevoel dat het zo gaat, dat je dat van binnenuit bij jezelf voelt opkomen, dat je het hebt. En als je dat nou genoegzaam voelt, dan mag je het geloven. Nou, zo ligt het niet, hè.
Wat de Heere toezegt in de belofte is juist 100% tegengesteld aan datgene wat je van en in jezelf voelde toen je ging slapen. Het is 100% tegengesteld aan de ervaring en aan de omstandigheden waarin je je bevindt. De Heere zegt tegen de zijne: gij zijt in Christus een nieuw schepsel.
En je voelt je verdorven.
Hij zegt: in Christus zijt gij mijn erfgenaam. En we voelen ons bedelaars met lege handen. Hij zegt: zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus is. En je topt juist met dat gevoel zo doemwaardig te zijn.
Wat een andere zaak is. Als de Heere zo komt met zijn belofte, dat laat niet zonder gevoel. Dat begrijpt u wel, dat zullen we straks ook zien. Maar het gaat nu om dat gevoel dat we vaak van onszelf hebben.
En dat is net andersom. In de belofte noemt de Heere Jacob een bezitter van dat ganse land.
En hij moet het als een balling achterlaten. Proeft u het.
Waarom mag Jacob het nou geloven? Omdat hij het ziet?
Nee.
Omdat hij het zo voelde? Nee, want hij voelde zich juist moederziel alleen. Met geen steen van zichzelf.
Hij mag het geloven. Waarom? Omdat de Heer het hem toezegt in de belofte. En dat is nou in het leven der genade nog net één.
Waar zullen onze bang en verslagen harten rust vinden? Waar zullen wij dat geplaagde geweten reinigen?
In hetgeen wij gevoelen? Nee. Er is geen andere plek om die vrede te vinden dan in de genadige belofte Gods.
En dat is nou het geheim van het geloof. Dat geloof dat de Heer schenkt, dat geloof dat kent geen ander doelwit. Dat kent geen ander fundament, dat kent geen andere pleitgrond en geen andere rustgrond dan Gods eigen woord. Let u maar op Psalm 119. Gedenk aan het woord waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Ach, Heer, zie ik om me heen, zie ik op mezelf, wordt al mijn verwachting afgesneden. Maar dat woord waarop ge mij verwachting hebt gegeven, kijk, en dat leert nou de Heilige Geest. En nu gaat het ook bij Jacob niet om dat blote land. Gelukkig niet, als dat het enige was geweest in de belofte, mensen, was niet best geweest. Hoezo? De Heer zegt, dit land zal ik u geven. Hij gaat nou 20 jaar weg. Na 20 jaar komt hij terug. En is hij dan groot grondbezitter geworden? Dan moet hij daar wonen als een gast en een vreemdeling. En zijn sterfbedje heeft er niet eens gestaan. Dat stond in Egypte. Als het alleen dat land was geweest, was niet best geweest. Maar, zegt Calvijn ook, zo mogen wij concluderen dat de Heer in deze belofte dieper gegrepen heeft. En dat deze belofte en dit land een onderpand en een waarborg geweest is van een beter vaderland, namelijk het hemels. En daarom mag hij op zijn sterfbed zeggen, hij is niet teleurgesteld, maar mag hij weten, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Met andere woorden, onder die blote hemel opent de Heere Jacob niet alleen middels een droom de poorten van de hemel, de toegang van het vaderhuis, maar hij schenkt hem meer dan dat ook de belofte van het vaderhuis. Is dat nou geen wonder, mensen? Voor een arm mens die net het huis van zijn vader heeft moeten verlaten vanwege alle vijandschap. En die daarbij nog moet zeggen, ook ik heb het er nog naar gemaakt, ook. En daar heb je nou het geheim van de genade. De Heere wil betuigen aan mensen die verdiend hebben te moeten zwerven, dat hij in Christus hen niet alleen genadig wil aanzien. O geliefde, dat zijn geen aparte stadia, al is wel het geloofsleven een steeds nader ontvouwing van hetgeen wij in Christus hebben. Daar hebt u het werk van de Heilige Geest. Maar wie hij met Jacob als een balling en ellendeling heeft aangezien, die heeft hij geschonken de belofte van het vaderhuis. Want het ganse evangelie kan in 2 geheimen worden samengevat. In de vergeving der zonden en in het recht en eeuwige leven. Wie de zoon heeft, niet die maakt kans, nee, die heeft het leven. Ik zou bijna zeggen, hou nou even de ogen nog dicht. Word nog niet wakker. Doe de ogen niet open om u heen te zien in de donkere nacht, want dan staat dat in zo'n hoek een schrille tegenstelling. En zie nou niet op die omstandigheden van dat vlakke veld bij die heidense stad Luz, maar hef nou enkel en alleen de ogen op naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is waar, geliefden. Waarom is het waar enkel en alleen omdat hij het zegt? Ja, want met Christus zal hij ons alle dingen schenken. En naar de mate waarin u het hart door de genade van de Heilige Geest de ogen mag slaan op dat Lam van God, zal de hoop als vrucht van het geloof geboren worden. Hoe kom ik nou verder, vraagt u, in dat geestelijke leven? Mens, u komt verder, zie het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. En door de Heilige Geest, die zal het uit het mijne nemen, u verkondigen. Dat Lam God, hoe komt u nou verder in dat geestelijke leven? Niet door aparte dingen mee te maken, maar door onderwezen te worden in de geheim hoe in deze Christus alle genade begrepen is. En dat wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Daar zit nou alles in. Datzelfde geldt van talrijke zaad. Als Jacob de ogen opslaat daar, de Heer zegt dat hij hem talrijk zal maken, uitbreken, oostwaarts, westwaarts, noem maar op. Als hij de ogen openslaat. En hij kijkt naar zijn handen, heeft hij niet eens een trouwring. Hij heeft geen vrouw, kind nog kraai. En hij weet niet of hij er ooit eentje tegenkomt. Dat ziet hij als hij om zich heen kijkt en op zijn handen kijkt. Maar de Heer zegt, ik zal. Kijk, en dat is het geheim. En u kan die alleen maar leven, dat is nou het leven der genade, om die belofte Gods te omhelzen, niet te zien op de omstandigheden. Maar gedenk me naar het woord waarop ge mijn verwachting hebt gegeven. Dan kan die alleen maar leunen op die genadige toezegging van de Heere, geloven op hoop tegen hoop.
Het is niet zonder reden dat de Heere nou net in deze omstandigheden opzoekt. Want weet je waarom wij ook vaak in die kindergeboorte blijven steken? Omdat we net als de kinderen zijn, die zakken van die broeken leegmaken, wat komt er vaak uit? Een spijker, een knoop, wat zit er allemaal in? Nou, die zakken van ons geestelijke pak, wat zit er allemaal in? Ik heb wel eens een keertje gevoelig geweest, ik heb wel eens dit, ja hoor. Nou mensen, daarom blijven we steken. Het is niet voor niks dat de Heer hier Jacob opzoekt.
Nou, die aan de grond zit en zijn broekzak, hebt u wel eens een gat in de broek? Nu zijn de gaten in zijn broek en alles is kwijt. Daar hebt u het geheim.
Trek de lijnen maar door. De Heer heeft hem aan de grond laten komen. Waarom? Om nou te leren van de Heer alleen afhankelijk te zijn. Dan kan hij niks meer vastpakken.
Want wat hij ziet en dat vastpakken, mensen, kan hij het niet meer doen. Maar dan alleen de belofte van God. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord.
Kijk, en dat gaat nog net één, de mensen. Calvijn zegt zo heel schitterend. Hij zegt, zo schijnt nou ook de Heere vandaag aan de dag. Al belooft hij ons alles in ruime mate, toch met lege handen naar ons toe te komen. Maar zegt Calvijn, het past ons deze eer en hulde aan zijn woord toe te brengen. Dat we door het geloof als rijk en met goederen vervuld leven. Let er eens op. Pas na eeuwen, na Jacobs dood, laat de Heere door de uitkomst zien hoe krachtig deze belofte geweest is. En Calvijn zegt daarbij dan uit dat voorbeeld leren we mensen. Dat de Heere zijn gelovigen volstrekt niet misleid, al stelt hij soms de vervulling van zijn belofte uit, tot na onze dood. Maar de Heere kan niet liegen. En dat is nou het geheim, het eerbied gezegd, mens. Ga er nou eens uit denken. U dat, die dat leven ook niet kent, ga er nou eens uit denken. Het is op uw voorhoofd uitgetekend in het uur van uw dood. Opent uw mond. Zoek de Heere terwijl die te vinden is. Ga er nou eens uit denken, als er maar één grond om dat naakte woord te omhelzen. En maar één gedachte die u steunen kan. God hoeft maar één keer te liegen, dan is God geen God meer. Want hij heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid. Hij, die niemand boven zich heeft, is met een eedzwering daartussen gekomen. Opdat geweten zou dat hij niet liegen kan. Maar hoe moet nou verder? Dat is heerlijk dat er even bovenuit getild wordt. En de toekomst mag blikken, maar nou. Och, de Heer doet niet alleen beloften voor de toekomst. Lees dan maar mee in vers 15. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden. Overal waarin ge trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten. Totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Is dat niet geweldig? De Heere is de verzoeking die Jacob naar een paar stappen bevangen kan. Want dan kun je het soms geestelijk goed gehad hebben. Met mijn God spring ik over bergen. Je ziet overal ver in de verte. Maar een paar stappen zit je in de put. En komt een verzoeking op je af, ja, mijn vriendje, hoe moet onderweg? Nou, de Heer is die verzoeking voor. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten totdat ik alles volbracht heb. Nou, dan kan hij niet 800 kilometer ver gaan. Want dan mag hij zich van stap tot stap verlaten op de Heer. En de Heer, wat zegt de Heer? De Heer zegt niet, en zo denken we dat vaak. De Heer zegt niet, Jacob, joh, als er wat gebeurt onderweg, dan roep je maar. Nee,
ik ben
met u. Ik ben erbij als uw schaduw aan uw rechterhand. Ik zal je overal bewaren. Ik zal je niet verlaten.
En de Heer zegt dat niet voor een enkele reis. Met eerbied gezegd, de Heer zegt dat voor een retourtje. Ik zal u wederbrengen. En die reis hoeft hij zelf niet te organiseren. Ik zal u wederbrengen. Wat kan er dan nog misgaan? De hele weg heen en terug ligt voor de rekening van de Heer.
Hij vervult zijn raad en zijn belofte.
Het plaatje van de droom heeft het laten zien. Ten derde, de vreugde van zijn huisgenoot. Als Jacob wakker wordt, is hij de droom niet zomaar vergeten. Dat kun je wel eens hebben, hè? Gedroomd. Joh, ik heb zo gedroomd vannacht, zei hij, dat is morgens, maar ik weet niet meer wat het was. Nou, zo wordt hij niet gelukkig niet wakker. En door de Heilige Geest weet hij ook dat het niet zomaar een droom was. Die bij het wakker worden als een zeebel uit elkaar spat. Lees maar mee in vers 16. En toen Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij gewisselijk. Is de Heer aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Jacob is diep verwonderd. Hij dacht alleen te zijn. En nou heeft hij meer ontvangen dan hij had durven hopen. Jacobs uitroep is vol verbazing. En tegelijk vol zelfbeschuldiging. Dat ook. Natuurlijk heeft Jacob, dat kunt u op aan, voordat hij ging slapen, zijn gebed gedaan. Om Gods bescherming, om zijn nabijheid, om zijn leiding. Ja, natuurlijk bidden we. Maar dit antwoord heeft hij niet verwacht. Neem het eens mee. U die lust hebt de Heere te vrezen. Die hem niet missen kunt, maar van die vrede en volheid niet weet. Nou, laten we het eens nemen, het heilige avondmaal. De zijn er. Die nog steeds op het plekje zitten. Maar ze bidden er elke keer wel voor. Wilt u me daar eens brengen? Maar eigenlijk net als Jacob. Ze verwachten niet dat het gebeurt. Is dat niet beschamend? Daar werkt ge de Heere mee tegen. Maar de Heer kan zich nou openbaren overal waar we zulks allerminst verwachten. En dat mag Jacob nou ervaren. En ik heb het niet geweten. Daarmee zegt hij, ik heb er niet op gerekend. De verlating en de poorten des hemels, mensen, die kunnen zo dicht bij elkaar liggen. Dat de Heer nou weer eens overkomt in je leven. Wanneer zult gij mijn bondschot op me komen? Met eerbied gezegd, uit de hemel hoeft de Heer geen 3 maanden te reizen. Die verlating en die openbaring des Heeren, dat ligt zo dicht bij elkaar. Hij kan in een ogenblik de duisternis van een scheur en druk verwisselen in geluk. Laat dat nou uw ziel zeker zijn. Om met te meer klem en met te meer verwachting de Heere aan te lopen. Binnenkort weer voorbereiding, heilig avondmaal hier ook. Ga nou zo bidden. Heere, wilt u me er brengen? Niet denken vanochtend zal het toch wel niet gebeuren, want het is al zoveel jaar niet gegaan. Heere, die God van Jacob, die je nog open hemel eens kunt schenken. Breng me nou eens daar waar ik voor mijn eigen rekening niet komen kan. En baan me nou eens een pad waar ik geen doorkomen aan ken. Dan kun je neerliggen. En moederziel alleen zijn. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. O, roep God nou eens aan. En wees er nou eens van overtuigd. Van zijn nabijheid. En alle in Sion die weten daarvan. Ik bedoel van die verwondering. Maar ook van die beschuldiging. Ik heb te klein gedacht van de Heere. Ik heb hem op zijn woord niet geloofd. Dan moet je beschaamd zwijgen met Thomas. Mensen, mensen. Ik dacht dat ik het zo degelijk zei. Maar wat heb ik gezegd? Mijn Heere. En mijn God. Ach, lees dan maar wat Jacob nog verder uitroept daar in dat 17e vers. En hij vreesde en zei, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet al een huis Gods, maar dit is de poort des hemels. Nou, daar hebt u nou het gevoel. Daar hebt u nou het gevoel, mens, het gaat niet zonder gevoel. Als God spreekt, dan wekt hij gevoel. Wee degene. Kijk, als ik het zo even voor u op een rijtje zet, hoe was het vroeger? Dan ging het alleen maar om gevoel. Staat in de Bijbel, ja, ja, kan wel wezen, maar alleen het gevoel. En hoe is het nou in onze gezind in de ontwikkeling? Vandaag aan de dag veel dominees die schoppen al het gevoel in de vuilnisbak. Je moet alleen geloven en geen gevoel. Hupsakee, weg ermee, ja, ja. Ik zou me geen raad weten in mijn huwelijk. Dat ik maar moest aannemen dat ik van mijn vrouw hield en ik voelde nooit wat. Het zou wat wezen in het leven van het geloof. Alleen maar aannemen, je voelt niks. Wat dacht je? Wee die godsdienst die niet kent. Dat gevoel van vrees voor een heilig God. Dat gevoel van verwondering. Het ligt nog niet in de hel. God is goed. Hij is het waard om gediend te worden. Het gevoel van verlangen. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Het gevoel van droefheid. Het gevoel van liefde, van vrees, van verwondering. Van blijdschap. Dat is geen geloof voor mensen, wat geen gevoel kent. Ja, maar, zegt u, hoe zit het dan? Heel eenvoudig, heel eenvoudig. Welk gevoel is verkeerd? Dat uit jezelf opkomt. Dat je 's morgens wakker wordt en je bent mistroostig. Dat gevoel waar Jacob mee ging slapen, nou lig ik helemaal alleen en niemand denkt aan me. Dat gevoel, dat is uit de mens, dat bedriegt, dat gevoel. Welk gevoel is een zegen? Dat is dat gevoel dat het woord wekt. Dat is een geestelijk gevoel. En dat kan van alles zijn. Dat je onder de prediking zit en dat je wegsmelt van verwondering vanwege het woord. En zeg je ook niet zomaar uit de kerk, het was mooi en meer niet. Dan zegt het geloof, het was dat mooi, dat. Die gedachte, daar ben ik door getroffen. God heb ik lief en dan niet zomaar puntje, puntje. God heb ik lief, want, dan weet het geloof te vertellen waarom. Dan wordt het door het woord gevoel gewekt. En Jacob hier. Het kan nog zo wonderlijk samen liggen ook. Aan de ene kant is die verwonderd. Verblijd. En tegelijk vreest hij. Wat voor vrees? Geen slaafse vrees. Voor een boeman die doet wegkruipen. Maar een kinderlijke vrees. Die doet buigen voor de Heer in zijn heerlijkheid en in zijn heiligheid. En zo leert de Heer de genade. Tom Helms niet als een vanzelfsprekende zaak. Dit is een huis Gods. Een poorten des hemels, weet u daar nou niet van, mensen. Die blijdschap, waar blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht, kent geniet die innige blijdschap. Over een goddoend God hebt u daar nog nooit. Zijn ingewand door de rommelen van barmhartigheid. Om daar onderweg te smelten, het ook te weten, hier wordt een elk in liefde dronken. Om het met David te zeggen, ze hebt me meer vreugd gegeven het hart. Dan zij smaken die door aards geluk verheven, bij koren en most wel lustig leven. Poort des hemels, dan gaat die hemel hier voor je open. Je mag naar binnen blikken. Om voor die levende God te knielen, hem te aanbidden. O geliefde, wat een wonder, en dat om Christus wil alleen. Calvijn zegt het zo mooi, hij zegt, die poorten, die droom kun je vergelijken met de sacramenten. Dan gaat de poort van de hemel open. En het evangelie, dat is het huis Gods, het koninkrijk der hemelen. Om in hem te zijn, en hij in ons, dat plekje, vergeet je nooit meer. Dan ga je hier in Gods huis dat plekje zalven met vreugdeolie. Om je leven hem te geven, mijn God, ik zal u even geloven. Om je leven uit te leveren, gij zijt het waard om gediend te worden. Belooft hij dan niet te veel, gezult me God zijn. Ach, daar gaan we vanavond over verder. De tweede keer bij Sichem. Dat hij geleid wordt naar Bethel. Maar vanuit die ontmoeting met de Heere belooft een kind van God nooit te veel. Waarom niet? Omdat dan geproefd wordt. Die God, hè, neemt nou alles mee wat hij van mij vraagt. En daarom zingt de psalmist, ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Amen. Psalm 52. En daarvan zingen we het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Dank en bidden. Lieve Heere, heb dank dat ge die God zijt, die binnenkomt in het leven van mensen die er niet naar gevraagd hebben. Bij die moordenaar aan het kruis. Ach Heere, wat een ruimte. Maar heb dank dat ge die God zijt, die ook op het onverwacht van een blote hemel een geopende hemel maakt. Dat we weer vol zijn, dat het weer levend is. De verwondering over uw ontfermende liefde en dat uw woord weer krachtig binnendringt. Zodat we het weer zingen mogen, geen leed zal uit mijn geheugen wissen. Heb dank dat we zo elkaar weer mochten ontmoeten. Met grootste om u te mogen ontmoeten. Elke zondag opnieuw, Heere, heb dank. Ga mee naar huis en breng vanavond ons weer samen. Om ook het vervolg te horen, hoe ge weer die eerste moet zijn, om ons terug te roepen naar Bethel. Zegen ons zo, tot verheerlijking van uw naam, om Jezus wil. Amen. Psalm 135. Psalm 135 en daarvan het tweede vers. God is goed, looft hem tezamen. 135:2. gaat heen in vrede. En verheft uw harten tot God, ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.